Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Psalm 49 vers 1. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 49. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het boek Daniël, het zesde hoofdstuk en dan de versen 1 tot en met 19. Wij noemden u Daniël 6, de versen 1 tot en met 19, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Het zevende van Psalm 103.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Daniel 6, de eerste 19 versen. Darius de Mede nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniel de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelfs zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid, noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw was en geen vergrijping, noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning, en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen, en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderd worden, naar de wet der Mede en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen u Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniel biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor den koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste reden, naar de wet der Mede en Perzen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor den koning, Daniel, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op drie tijdensdaags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en ze zeiden tot de koning: weet, o koning, dat der Meden en der Perzen wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, dien gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring en met de ring zijner geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hen. Tot zover.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is opnieuw dat we geroepen worden om in het openbaar uw aangezicht te zoeken, om met de noden en de zorgen voor uw aangezicht te verschijnen. Want daartoe hebt gij toch ook, Heren, de predikdienst ingesteld, de eredienst, waar de gemeente samenkomt in uw huis. Dat is dan niet alleen om uw woord te horen, maar ook dat we met de gemeente voor u zouden naderen en de noden en de zorgen voor uw aangezicht neerleggen. En u kent die noden en zorgen veel beter dan dat wij ze weten en dat wij ze ook in orde voor u kunnen neerleggen. Maar o Heere, geef dat we iets verstaan mogen van hetgeen wat we zojuist gezongen hebben, dat er geen vader is die nou met meer mededogen zie op zijn kinderen dan dat gij neerziet op al degenen die u vrezen. En wat wordt het dan een wonder, Heren, als we het geloven mogen, dat gij weet wat van uw maaksel is te wachten, hoe zwak van moed en hoe klein het is van krachten, en dat het stof van jongs af is geweest. Uw kinderen kunnen zichzelf zo menigmaal tegenvallen. Ze kunnen zo menigmaal, Heren, menen te staan en dan vallen ze weer opnieuw. Maar het overvalt u niet, want u weet wat maaksel ze zijn, gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En vanuit die wetenschap dat u ons kent en dat u weet, Heren, dat er in onze niets te vinden is wat u wel behagelijk is en ten diepste we zelf bedoelen zijn, in die wetenschap komen wij nu tot u, om dan u te smeken om uw genadige zegen over al datgene wat uw zegen nodig heeft. Dan hebt gij het geboden dat wij u mogen bidden alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En Heren, dan weet u hetgeen wat het meest nodig is en wat we niet kunnen missen op weg en reis naar die grote eeuwigheid. Wil ons toch tot u bekeren. Wil onze blinde zielsogen toch openen. Wil u toch onze jongens en meisjes, onze jongeren en ook ouderen stilzetten op de levensweg. Want als kaf gaat de dag voorbij en u zegt het op vele plaatsen dat we u moeten zoeken en vooral u moeten zoeken in de gezonde dagen. Maar Heren, dat is nou juist iets dat we niet doen. Daar gaan we aan voorbij. O, wij menen wel dat wij u zullen zoeken als er andere dagen komen. Maar Heren, de praktijk van het leven en uw woord bewijst het ons wel. Dat we juist in onze gezonde dagen u moeten zoeken in die dagen. Dat we samen mogen zijn in uw bedehuis onder de klanken van het eeuwig evangelie. En daarom smeken wij van u of u in onze harten wil bewerken de vrezen van uw heilige naam. Niet alleen, Heren, die hier zijn, maar ook degenen die hier niet zijn. O, u kent ook degenen onder ons die hier wel behoorden te zijn, maar er niet zijn. Ach, Heren, we mogen ze aan u bevelen. Wil u toch de ogen ervoor openen, omdat ze toch zouden zien op welke gevaarvolle, dodelijke weg ze zich bevinden. En wil gij toch ons en onze kinderen geven de vrezen. Van uw heilige naam doe ze toch smaken de zoetheid van de dienst van u. Opdat ze de wereld een scheidbrief mogen geven. En opdat ze toch naar u zouden gaan vragen. We hebben allemaal een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. Een ziel verloren, dat is immers alles verloren. Heere, zo bidden wij van u of uw goddelijke zorg over de ganse gemeente wil uitstrekken. En waar gij al zoveel arbeid aan onze ziel besteed hebt. En waar er al zoveel preken ook in het midden van deze gemeente gehouden zijn. En zoveel keer gelokt en genodigd, zoveel roepstemmen. O, wil gij toch geven dat het alles toch niet tegen ons zal getuigen in die grote dag alle dagen. Maar dat er nog jongens en meisjes, jongeren en ouderen de knie des harten gingen buigen voor u de koning der koningen en de heren der heren. Wil u daar dan ook de prediking voor gebruiken? Maar niet alleen de prediking, ook al de ambtelijke arbeid die in het midden van de gemeente wordt verricht en al de andere werkzaamheden die beogen de komst, de uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, de zondagsschool, we mogen het aan u bevelen. Ook in deze week, waar toch ook weer een mijlpaal is bereikt. Hoeveel kinderen hebben dat onderwijs niet ontvangen van week tot week? Hoeveel psalmversen zijn er niet geleerd en hoeveel teksten zijn er niet geleerd? U weet hoeveel er op die zondagsschool gezeten hebben in de loop van de jaren. Maar o Heere, waar is nu de vrucht? U hebt het toch beloofd, werp uw brood uit op het water. En gij zult het vinden na vele dagen, maar waar is nu de vrucht? De vruchten, Heere, van geloof en bekering bij onze jongeren. Maar ook bij de ouderen die ook vroeger zoveel jaren op de zondagsschool hebben verkeerd. O, wij bidden van u, wil u dat werk toch gebruiken en zegenen, opdat ook dat werk niet eenmaal tegen ons zou getuigen in die dag der dagen. Maar ook, Heer, als de catechisaties en de verenigingen weer beginnen, wil gij dan met ons optrekken. En wil u niet alleen liefde en geduld geven bij hen die leiding geven en onderwijzen, maar wil bovenal geven begerige harten, behoeftige harten naar dat onderwijs en dat het gebruikt en gezegend mag worden. Heere, wil u nog wonen en werken in het midden van ons? O, wij groeien wel voortdurend in de breedte, maar het is zo onmisbaar nodig dat er ook groei in de diepte is. Wil u het zelf werken door uw heilige geest? En dan kunt u het in onze gemeente niet doen omdat we daar waardigheid of verdiensten voor hebben. Want dan ligt het zo gans en al verzondigd en verbeurd. En dan moeten we het schaamrood hebben op ons aangezicht als we om uw zegen smeken. En nochtans, tot wien zullen we anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Wil u ons dan zo genadig zijn, Heere? En al de zorgen en noden in de gemeente, we leggen ze voor uw aangezicht neer, de weduwen en de weduwnaren en al degenen die op lege plaatsen zien, die een rouwkleed dragen, die ook met een verborgen kruis over de wereld gaan, waar zorgen in de gezinnen zijn, in de huwelijken of ook in het persoonlijke leven, waar zieken gevonden worden in het midden van ons, waar er zwakken en ouden zijn, waar er zijn in de verpleginginrichtingen. O, we mogen ze allen aan u bevelen. Maar gedenk ook onze jeugd die daar staat in een stervende eeuw. En waar de wereld zijn verlokkingen heeft en Satan zijn triumfen viert. Wil u ze toch bewaren bij uw woord. En doe ze de kracht van uw woord verstaan. U hebt het toch beloofd en het zal zijn. In de laatste dagen zegt God dat ik uitstorten zal van mijn geest op alle vlees. Heere, wil u het dan werken in het midden van onze gemeente? Gedenk ze die in dienst zijn, die op zee zijn, die in de verpleging werkzaam zijn. Gedenk het onderwijs, gedenk zending en evangelisatie. O Heere, daar is veel te vragen, want we hebben uw hulp op alle terrein zo onmisbaar nodig. Maar wil gij dan genadiglijk betonen dat u van ons afweet? Gedenk ook uw dienaren met de studenten, ook de broederskandidaten. Ook hem, Heere, die in deze week, als u het geeft, bevestigd zal worden en zal gebracht worden in de volle bediening van woord en sacrament, wil u hem nabij en goed zijn. En wil u ook hem gedenken, die gij riep om op deze plaats uw woord vanavond ook weer te verkondigen. Heere, wil u hem geven wat hij nodig heeft? U weet ook dat de roepen weer op hem zijn uitgebracht. O, wil gij alles nog wel maken? En wil gij geven dat we ook aan deze gemeente nog verbonden mogen blijven? Lieve koning, wil dan zo voor ons zorgen. En wil samen ons gedenken naar de trouw van uw verbond. En geef ons samen nog een goed uur in uw bedehuis. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 130, de versen 1, 2 en 4. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Het tweede vers en ook het vierde vers hoopt op de Heere, gij vromen. Het is al in nood en zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. 1, 2 en 4. Van Psalm 130 en tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen. Voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. Geliefden, het is een diep ingrijpende zaak dat er in Nederland steeds minder gebeden wordt. En dat er in ons vaderland voor God en zijn woord en de normen en waarden gericht op dat woord steeds minder plaats en ruimte is. Dat zien we in het openbaar dat er minder gebeden wordt. In vele gemeenten was het vroeger een regel dat een gemeenteraad begon met een ambtsgebed. En daar zijn vele gemeenten die dat ambtsgebed al hebben afgeschaft. En wij zien het in de ontwikkeling van de hele maatschappij dat er steeds minder met God en met zijn woord rekening gehouden wordt. We hebben nu een regering waarin de C niet meer voorkomt. En hoe we dan ook over mogen denken over de inhoud van die C, maar het is een feit dat dat nu gemist wordt. Het land is in dat opzicht te vergelijken met ons vaderland. En wat is dan ons vaderland ver weggezonken? Maar gemeente, hoe is het met ons? U hebt misschien een bekeerde opa gehad of een bekeerde oma. En hoe is het met u, ouderen in de kerk? En hoe is het met jullie, jongeren in de kerk? Bidden wij nog? En dan vrees ik wel eens dat wat in het openbaar steeds duidelijker wordt, dat er voor het gebed steeds minder ruimte is, vrees ik wel dat er ook in de gezinnen steeds minder gebeden wordt. En dat ook de persoonlijke gebeden steeds minder worden. Weet je dan niet de waarde van het gebed? Weet je dan niet hoe het nodig is om met de zorgen en de noden voor Gods aangezicht te verschijnen? Kom gemeente, we begeren met de hulp des Heren vanavond daar nog weer een keer bij stil te staan. Ook bij het bevel tot het gebed, zoals dat tot ons komt in vraag en antwoord 118 en 119 van zondag 45 van onze Heidelberger Catechismus. En dan wordt in de 118e vraag, de vraag gesteld, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En dan is het antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En dan is die 119e vraag, hoe luidt dat gebed? En dan is het antwoord, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, deze vragen en antwoorden bepalen ons bij het bevel tot het gebed. En dan willen we ten eerste stilstaan bij het wonder van het gebed en ten tweede bij de inhoud van het gebed. Daar is een bevel tot het gebed. En we letten ten eerste op het wonder van het gebed en ten tweede op de inhoud van het gebed. Het mag uw aandacht, gemeente, niet ontgaan dat er op zoveel plaatsen in de Heilige Schrift gesproken wordt over het gebed. Op schier elke bladzij vinden wij wel een gebed. De ene keer is het langer en de andere keer is het korter. Het zijn soms hele korte gebeden. We lezen soms dat er alleen maar een zucht als de ware is. En Christus heeft vele malen tijdens zijn omwandeling op aarde onderwijs gegeven aangaande het bidden. En dan moet u vooral denken aan de bergrede. We zouden zeggen aan de eerste preek die Christus in het openbaar gehouden heeft toen hij de leeftijd van 30 jaar had bereikt. Wat vinden we daar vele gedachten en raadgevingen over het gebed. En dat is ook te begrijpen, gemeente, want een christen zonder gebed, dat is geen christen. Ach, wij hebben soms hele breedvoerige gesprekken over wie nou een kind van God is. En dan noemen we van alles en nog wat en alle mogelijke kenmerken, uiterlijke kenmerken en andere kenmerken. Maar gemeente, weet u wat het kenmerk van de christen is? Dat hij bidt. Een christen bidt. De ware christen die kan het gebed niet missen. Het is immers de verbindingslijn met de hemel. Het is immers als het ware zoals de lucht nodig is voor de longen. Zo is ook het gebed nodig voor de christen. Het is de ademtocht, wordt wel gezegd, van het geestelijke leven. We hebben zojuist horen voorlezen van Daniël. En Daniël, gemeente, verkeerde liever in de gevangenis dan dat hij het gebed moest nalaten. Leg uw hart er maar naast hoe het in uw leven ligt. Kent u van die tijden? Kent u van die ogenblikken in uw leven dat de gevangenis of het gebed? En dat u dan zou kiezen voor het gebed. Wat was het een aangrijpende geschiedenis toen Daniël die boodschap hoorde. Dat in geen 30 dagen een of andere god, wie dan ook, mocht worden aangebeden. Dan alleen mochten de verzoeken gericht worden tot de koning Ahasveros. En dan lezen we zo, en we hebben het zojuist horen voorlezen. Dan lezen we zo heel wonderlijk, zo treffend. Toen ging Daniël in zijn opperzaal. Juist toen. Die andere dagen ging hij er ook altijd wel naartoe, want hij ging op 3 tijdensdaags. Hij had zijn vaste gebedstijden, maar toen hij die boodschap hoorde, toen ging hij in het bijzonder in zijn opperzaal. En hij bad, en dan staat er zo treffend, en hij deed belijdenis voor zijn God. O geliefde, daar gaat Daniël naar die plaats waar hij de Heere zal ontmoeten. Want immers het gebed, dat is immers het middel om de Heere te ontmoeten. Om de gemeenschap met de Heere te beoefenen. O, leg uw leven er alstublieft vanavond maar naast, want we zijn nu al verschillende zondagen bezig over de diepe en grote waarde van het gebedsleven. Maar gemeente, jongens en meisjes en ouderen, kennen wij nou ook die noodzaak van dat gebed? Daar gaat Daniël in diepe ootmoed, daar gaat hij belijdenis doen en daar gaat hij bidden. En daar zal hij zijn leven voor de Heer hebben neergelegd. Daar zal hij gezegd moeten hebben dat er in hem nou niets te vinden is. En toch geliefde, daar buigt hij zijn knieën en daar pleit hij op de naam des Heren. En daar mag hij steunen op de trouw van Israëls God. En toen vond hij sterkte. Hoewel de vijanden hem van alle zijden belaagden. En toen werd die opperzaal, gemeente. Dat werd toen een gezegende plaats daar in dat huis van Daniël. Want die opperzaal, dat was toen niet alleen een belijdeniskamer. Waar die zijn belijdenis uitsprak voor het aangezicht des Heren. Maar toen werd die kamer ook een ontmoetingskamer. Toen mocht de verbinding gelegd worden met de hemel. O geliefde, toen mocht hij ook daar, toen werd die kamer ook een eetkamer. Want toen mocht hij proeven en smaken de trouw en de goedheid des Heren. En toen werd die kamer ook een wapenkamer. Want toen mocht hij het wapen van het gebed gaan gebruiken, geliefde. En Satan is niet bang voor gebalde vuisten. Maar Satan kan niet op tegen gevouwen handen. En daar in die opperzaal mocht Daniël die geestelijke wapenrusting aandoen. En door die ramen, door die openingen van die opperzaal, gingen de verzuchtingen tot voor de troon des Heren. En daar mochten ook de zalige vertroostingen nederdalen in zijn ziel, geliefde. En wie zo wel eens bidden mag, dan wordt het een wonder dat hij niet alleen bidden moet, maar ook dat hij bidden mag. Want wie nou zichzelf gaat zien in zijn schuld en verlorenheid, in zijn leven, wie die nou is en blijft voor de Heere, dat hij elke keer opnieuw zichzelf maar weer voor de Heere moet aanklagen. O Heere, zal het nou nooit anders worden? Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. elke avond moet het opnieuw weer worden. Vergeef mij mijn onze zonden die uw hoogheid schonden. Elke avond moet het opnieuw weer worden. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als dan zo één gemeente dat nog bidden mag. O, is dat ook al een wonder in uw leven geworden. Bij de voorbereiding van deze vraag, toen ik die vraag zo las, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Toen werd mijn aandacht zo getrokken naar dat woordje bevolen. God heeft het bevel gegeven om te bidden. Maar is het in uw leven ook wel eens een mogen bidden geworden? De Heere die heeft in zijn woord bepaald dat we moeten bidden. De Heer heeft in zijn woord bepaald hoe wij moeten bidden, in welke gestalte we moeten bidden. De Heer heeft zelfs bevolen dat wij zullen bidden. Maar nou heeft de Heer het ook gegeven dat we mogen bidden. Dat we mogen bidden. Is het wel eens een wonder voor u geworden? Dat u nog bidden mag, gemeente. Dat nou die allerhoogste God nou de mogelijkheid en het verlof geeft aan een gevallen Adamskind. Aan een onreine van hart, die zich elke keer opnieuw weer moet aanklagen voor God. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dat nou die heilige, vlekkeloze, reine God, nou toestemming en permissie geeft aan zo'n zondaar om tot hem te naderen. Denk eens even in, tot welk doel die mens geschapen was. Adam, hij was geschapen met het doel om voor God te leven. O Adam, die was versierd met dat kostelijke beeld Gods. Adam was ook profeet. Was ook priester om zichzelf op te offeren in dienende liefde aan zijn schepper. En al wat in Adam was, in die staat der rechtheid, dat was allemaal gericht op zijn God. Op zijn schepper, zijn denken en zijn doen. Zijn willen en zijn begeren. O geliefde, het was het diepste begeren van Adam om in de gemeenschap met zijn schepper te leven. Daar was bij dagen en bij nachten er een innerlijke drang in zijn leven om God te eren en om zijn God te verheerlijken. En alles wat hij deed, daar was de begeerte om het te doen tot eer des Heren. En toen kwam de zondeval. En toen werd dat verbond verbroken. Toen werd die liefdesband werd verbroken. En toen, gemeente, werd alles verstoord. Alles. Alle vrede. Alle harmonie. Het was allemaal weg. De gerechtigheid was weg. De gerechte verhouding was weg. De innerlijke reinheid was weg. De mens werd blind en doof en dood voor het bestaan van God en van zichzelf. De wolf verkeerde niet meer bij het lam. En de berin die verkeerde niet meer in gemeenschap met de koe. O geliefde, de gemeenschap was weg. De band was verbroken tussen schepper en tussen schepsel. En toen bracht die mens zichzelf onder dat vonnis des doods. Onder die drievoudige dood. Op staande voet werd die geestelijke dood in het leven van Adam voltrokken. En geliefde, als God het niet verhoed had, dan zou die geestelijke dood overgegaan zijn in de eeuwige dood. Maar zo is het ook met ons leven. Nu verkerend onder dat oordeel des doods. Nu geestelijk doden. Niet meer bekwaam om die God te kennen. Niet meer bekwaam om tot die Godgeliefde te naderen. En nou gaat die God, die mens geschapen heeft met dat doel om hem te verheerlijken. En die mens die heeft alles tegen, want die heeft zijn God vertorend. En die heeft die schepping van zijn God, heeft hij meegesleurd in zijn diepe val. En geliefde, kunt u begrijpen dat dan Adam wegvluchtte? Adam vluchtte van voor het aangezicht van zijn God vandaan. En hij verborg zich onder het struikgewas. Hij durfde met eerbied gesproken de Heere niet meer onder ogen te zien. Die schone dag was veranderd in een donkere nacht. En nu dat eeuwige wonder. Nu had God zo rechtvaardig dat oordeel toen kunnen voltrekken. Hij had het gezegd, die zondigt sterft. Wie eet van die boom, die zal sterven. En nou werd dat oordeel niet voltrokken. Maar zo zeggen onze vaderen. In artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid ziende, dat een mens zich alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. Toen hij al bevende van hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te zenden, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem, dat is die mens, gelukzalig te maken. Die mens die nou rampzalig geworden was, die vol van ramp was, om nou die mens weer vol van geluk te maken. Eeuwig wonder dat er dan tot een mensenkind, verloren in zonde en schuld, liggend onder dat rechtvaardig oordeel Gods, dat de gerechtigheid, dat als onder de gerechtigheid God zou moeten ondergaan, dat dan tot zo'n mens nou vanavond gepreekt mag worden in de kerk. O mijn zoon, geef mij toch uw hart. Rutherford die schrijft in een van zijn brieven, wat hebt ge er zondaar toch op tegen om Christus te dienen. Daar hebben we nou het, de zaak, dat is nou onze verlorenheid. Dat is nou, geliefde, onze doodstaat. Daar is een God van de hemel en die laat prediken, er is een plaats bij mij. En toen Augustinus daar iets van zag, toen heeft hij in verwondering uitgeroepen, o Heere, dat wij bidden, dat is niet anders dan alleen maar een geschenk van u. Dat is nou een onverdiende goedheid Gods. En als je nou daar iets van gaat zien, jongeren en ouderen, als je daar nou iets van voor de ogen voor worden geopend, dan ga je weer bidden. Dan is het geen bevel meer om te bidden, maar dan mogen we gaan bidden.
Gaat Saulus van Tarsen daar bidden en dan mag de Heere tot Ananias de boodschap zeggen, zie, hij bidt. Want als we daar nou iets van gaan zien, wie nou die God is geweest tot op dit ogenblik toe, en wie jij u daar nou tegenover bent geweest, o gemeente, dan hoeven we elkaar niet meer op te wekken om te gaan bidden. Maar dan gaan we door de knieën. En dan wordt die innerlijke behoefte geboren. Of dat die gemeenschap nog weer kan worden hersteld. O, dan wordt de begeerte geboren om die God te mogen kennen. Om hem weer te mogen dienen. Om hem te mogen vrezen, omdat hij het zo waard is. Onze vaderen spreken, wij geloven dat onze goede God. En geliefde gemeente, dan gaan we voelen. Dan gaan we iets zien van die goedheid Gods. Van die langmoedigheid Gods. Van die verdraagzaamheid Gods over mij. Over mijn kinderen, over de gemeente. Heere, wie bent u toch? O, wie zijt gij toch? Wat zijt gij toch eindeloze langmoedig? Gij weet wat van uw maaksel is te wachten, hoe zwak van moed. En hoe klein het is van krachten, maar uw geduld moet toch onuitsprekelijk zijn. En uw langmoedigheid moet toch onuitsprekelijk zijn. Geliefde, dan komen we als vanzelf in de binnenkamer terecht. Dan wordt dat moeten bidden, dat wordt een mogen bidden. En toch, het kan ook bij degene die deze voor wie deze zaken geen vreemde zaken gebleven zijn, kan toch zo menigmaal ook de bange vraag in hun hart leven, maar heeft mijn bidden wel zin? Hoort God mijn bidden wel? Ik heb het immers al zo lang verzondigd. Ik ben nou al 20 jaar en ik heb God al 20 jaar laten staan. Ik ben al 70 jaar en ik heb al 70 jaar gedaan dat kwaad is in Gods heilige ogen. Ik heb al zoveel jaren de allerhoogste oneer en smaadheid aangedaan. En geliefde, wat kan die bange vrees dan in het hart zijn? En Satan zal die vrees wel voeden, o jawel. Die zorgt wel dat hij erbij is. En die zal het u stil influisteren. God hoort zo die zondaren niet. Eigenlijk is voor jou de tijd voorbij. Je bent te oud. Of je hebt te lang gezondigd. En als dat waar is, gemeente, heeft dan bidden nog wel enige waarde. O, zelfs ons hart kunnen we tegen hebben in het gebed. Dat er als het ware vanuit het harde weerstand komt, moeten wij er nog wel om vragen, vooral als de verhoring uitblijft. En dan is de verleiding zo groot, om dan dat lezen in het woord, en dan dat bidden maar te gaan nalaten. Als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er immers toch nooit. En zo probeert Satan, hoort u het, jongens, jongeren, ouderen, zo probeert Satan ons in de put moedeloosheid en wanhoop te drijven. Maar de Heere die zegt, hij hoort het gebed. Tot hem zal alle vlees komen. O, de Heilige Schrift, en in het bijzonder Christus, heeft zo menigmaal tijdens zijn omwandeling op aarde gesproken, dat bidden mag en dat bidden moet. Denkt u maar aan die gelijkenis, gemeente. Aan die gelijkenis van die vriend die om broden vraagt. En zou dan die God, zou die dan iemand voorbij sturen? Als je dat zelf niet eens zou doen als een mens. O, geliefde, denk dan eens aan die gelijkenis. Van als die kinderen om brood vragen aan vader. En dan zegt Christus, zou daar dan die God zijn die dan een steen zou geven aan degene die om brood vraagt. Wat is dat erg dat we dan God gaan verdenken, juist in het geven van de zaken. Satan die helpt wel mee. Maar geliefde, zo gaan we God verdenken in zijn liefde en in zijn trouw. En zo, geliefde, wordt God de schuldige van mijn onbekeerd zijn. Bent u daar al aan ontdekt? Heb u dat al gezien? Heb u het al eens een keer afgeleerd om God de schuld te geven? O, wij hebben in de vorige malen moeten stilstaan bij wat behoort tot zulk een gebed die God aangenaam is en van hem verhoord wordt. En toen hebben onze vaderen gezegd, eerstelijk dat wij alleen de enige ware God aanroepen van harte, maar ook ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Gemeente, ben u er al achter gekomen wat een voorrecht het is dat we mogen bidden. Dat we kunnen bidden, maar ook dat we mogen bidden. En dan zegt Koelman in zijn De Plichten der Ouders, een boek wat alle ouders en ouderen in het midden van de gemeente zouden moeten lezen. O, laat dan het openbare gebed, o vader en moeder, dan toch zo zijn, dat we onze kinderen wijzen op de noodzaak van het gebed. Dat we onze kinderen bepalen bij de grootheid en de majesteit Gods, maar ook in welk dodelijk gevaar wij van nature met onze kinderen verkeren. En wat een geluk het is, zo schrijft hij het, dat we tot God nog mogen naderen en tot hem mogen spreken. En als we daar iets van zouden gaan gevoelen, gemeente, dan gaan we zien dat bidden eigenlijk een onbegrijpelijk wonder is. Wat is dat erg als we daar voortdurend nog aan voorbij leven. Wat is dat eigenlijk een majesteitsschennis. Die God heeft zich in de hemel niet teruggetrokken. Maar die God die laat het verkondigen. Dat hij een open oor heeft. De Heere hoort het gebed. En ondertussen zeggen wij, de Heere hoort het niet. O geliefde, dat we met deze zaken eens in de binnenkamer mogen terechtkomen. Het ligt niet van aan de zijde des Heeren. Maar wij moeten de schuldigen gaan worden. En als we het hier niet zullen worden, en als we hier onze excuses en verontschuldigingen nog zullen hebben, o, dan zal er straks toch geen excuus en verontschuldiging meer overblijven op die grote dag. Christus laat, de Heere laat u vanavond prediken dat bidden mag en dat het moet. En daarin betoont hij dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin heeft hij lust dat die goddelozen zich van zijn goddeloze weg bekeren en dat hij leven. Maar als dan bidden mag, wat mogen wij dan bidden? Wat is dan de inhoud, gemeente, van ons gebed? Wel, zeggen onze vaderen, dat is alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Allereerst dat woord nooddruft. U weet dat wel. Ik heb het u wel eens een keer meer gezegd. Dat woord nooddruft, dat is zo'n oud-Hollands woord. Dat kennen wij eigenlijk niet. En toch is het eigenlijk een zeldzaam woord. Want het wijst precies aan wat er nou eigenlijk aan schort in ons leven. Nooddruft. Druft, dat komt van derven. En dat nood, dat komt van het woord nodigen. Dus geliefde, nooddruft, dat is datgene wat wij missen, wat wij derven en wat wij ten diepste niet kunnen missen. En nou geeft onze vader in de Heidelberger Catechismus op grond van het heilig woord des Heren de grenzen aan van datgene wat wij mogen bidden. En dan gaat het om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wij bidden liever om geestelijke en lichamelijke overvloed. Maar zo staat het er niet. Er staat nooddruft. Datgene wat wij niet kunnen missen. Maar wat we van nature wel missen. Ook de Bijbel die zegt het, die rijk wil worden, die vallen in veel verzoeking. Het is niet zo dat de rijkdom op zich zonde is, oh nee. Abraham de vader der gelovigen was schatrijk. En zo ook David en Job. Maar die rijk wil worden, die zijn zinnen alleen maar erop zet. Om vooruit te komen in deze wereld en om kapitaal te vergaren. Oh, die vallen in veel verzoeking, staat er. Anderzijds zegt de Heere, en we kennen dat versje allemaal, gemeente, al wat u ontbreekt. Dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. O, wij vragen graag om overvloed, maar we moeten vragen om datgene wat we nodig hebben. Maar de Heere die schenkt wel overvloedig. En vooral zien we dat als we gaan zien wie we zelf zijn. Als we gaan zien wat we verdiend hebben. Als we zien wat we, onder welk oordeel we eigenlijk verkeren, o gemeente, dan houden we altijd over. Als we daarop zien wat hij geeft, waar we zelf niet eens erg in hebben. Gezondheid, voedsel, kleding, bij elkaar mogen zitten. We worden niet uit elkaar geslagen door de vijanden. Ons land is niet in oorlog en noem maar zoveel dingen op. Als we zien wat we krijgen, wat is het dan overvloed, vooral in het licht van wat we verdiend hebben. We bidden het vaak, we hebben niks verdiend. Maar gelooft u het wel eens? Hebben u het wel eens echt gemeend wat u bad? U kunt het nooit om ons doen, bidden we. Hebben u het wel eens echt gemeend, gemeente? Ook dan zullen we niet in de eerste plaats om overvloed gaan bidden. Maar dan zullen we wel gaan vragen om datgene wat ik nou niet kan missen op reis naar de eeuwigheid. Voor het geestelijke en voor het lichamelijke. Ager die was erachter. Die begreep het. Die zegt, Heere, armoede of rijkdom geef mij niet. Maar geef mij eigenlijk, zo staat het er in de grondtekst. Geef mij eigenlijk wat u in uw wijsheid mij toeschikt. Maar armoede, daar is hij bang van. Want hij kent zijn eigen hart. En hij vreest dat hij dan God zou vloeken. En van rijkdom is hij ook bang. Want hij vreest dat hij dan God zou vergeten. En daarom, o Heere, geef mij datgene wat u mij toeschikt. Wat u mij toebedeelt. Salomo die vroeg om wijsheid. En hij kreeg er rijkdom bij, geliefde. En wat het geestelijke dan betreft. Geestelijke nooddruft. Dat is dus voor het geestelijke leven datgene wat we nou niet kunnen missen op reis naar de eeuwigheid. Wat we nou niet kunnen missen, geliefde, om zalig te worden. Maar denk erom dat daar in de Heilige Geest Gods kinderen voortdurend moet leven. Want immers ook na ontvangen genade blijven ook Gods kinderen nog zulke zelfbedoelers. O, zo menigmaal vragen we om grote zaken. Waarom? Is het niet om dan onafhankelijk te zijn? O Heere, dat ik het weten mag, dat ik in die verzoende staat met u ben gebracht. Dat mijn zonden mij vergeven zijn, dat ik weten mag dat ik een kind van u ben. En als de Heer u dat nou schenkt, waarom vraagt u dat eigenlijk? Om dan onafhankelijk te zijn? Om ons dan te kunnen meten misschien met anderen? O, wat is voortdurend dat ontdekkend licht ook in het leven van Gods kinderen nodig, omdat we zo eigenlievend van aard zijn. De wortel van de hoogmoed is ook in het leven van Gods kinderen elke keer opnieuw weer zo aanwezig. Ook bij het vragen om die geestelijke nooddrift. Daar kwam eens een moeder van twee jongens die bekeerd waren. Dat is toch een wonder, moeders, als je toch twee kinderen hebt en ze hebben allebei de vrezen des Heren deelachtig. Wat is dat een, zou dat een voorrecht zijn, moeders, als je toch twee kinderen had. Twee zonen die in de dienst des Heren arbeiden. Zoals die moeder van ze, de vader van Zebedeus. Die vrouw van de zonen van Zebedeus. En ze kwam met de vraag, met deze vraag tot Christus, zeg mij, dat mijn kinderen mogen zitten, de ene aan uw rechterhand en de andere aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Gemeente, dat is geen geestelijke nooddrift. En dat gebed, dat wordt niet verhoord. Want daarin overschreed zij de grenzen die de Heere had gesteld. Maar als er een arme tollenaar in de tempel staat en hij roept het in stilheid uit, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan gaat hij gerechtvaardigd naar zijn huis. Daar heb je nou het verschil. En als daar die arme bloedvloeiende vrouw daar alleen maar de zoon van zijn kleed aanraakt. Want dan zal ik gezond worden, dan zal die vrouw niet te vergeefs die zoon van dat kleed aanraken, gemeente. Daar hebt u nou de geestelijke nooddrift. En ook de lichamelijke nooddrift. Want ook daar mogen wij om vragen. Maar let u wel op de volgorde. Geestelijke en lichamelijke nooddrift. Want ach, al zouden we nou alles hebben in deze wereld. En al zou het ons nou voor de wind gaan in deze wereld. Maar als we nou moeten sterven. Ja, maar dominee, dat ik denk dat dat pas over een jaar of 50 of 60 gebeurt. Ja, pas op, vergis je niet. Reken maar niet verkeerd. Er is maar één schrede tussen ons en tussen de dood. Lichamelijke nooddrift. Het zal toch niet zo zijn. Zoals die dwaas daar in die gelijkenis. Die zegt, ik zal dit en ik zal dat. O, wat is de waarde. Wat is de ziel je waard, jongeren en ouderen? Mag je dan niet voor het tijdelijke leven zorgen? Dat moet je. Dat moet je. Dat is bevel des Heren. Daar spreekt de Heere ernstig over in zijn woord. En toch bij dat alles, zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Want al datgene wat we hier op aarde aan bezit ontvangen, aan studie of aan kennis of aan rijkdom of aan eer of carrière of wat er ook. Maar bij de dood moeten we alles achterlaten. We kunnen niets meenemen. Maar nou schenkt God iets, gemeente, dat over dood en graf heen gaat. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En daarom, o, laten we het maar in deze volgorde laten staan. Geestelijke en lichamelijke nooddrift. Hoe lang heb je al de genadetijd ontvangen? En wat is de inhoud van uw gebed? We hebben geestelijk nodig. Geestelijke zaken. Nodig, dat is datgene wat we niet kunnen missen. Maar wat we van nature wel missen. O, wat is dan de bede nodig? Och, Heere. Och, wiert mijn ziel door u gered. We liggen zo menigmaal wakker over tijdelijke dingen. Maar wie ligt er wakker over die geestelijke nooddruft? Heere, zegen mij. Zoals die Bartimeus langs de kant van de weg zat. O zone Davids, ontferm u toch mijner. Ik heb u nodig, want alleen bij u is er veiligheid. En alleen in u is het ware leven. Kom, we gaan naar onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 91. En daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning. Het eerste vers van Psalm 91. Wanneer ons vanavond de vraag gesteld wordt, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Dan is het antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En wanneer wij daar wat over nadenken, over die paar woorden geestelijke en lichamelijke nooddruft, dan moeten we zeggen, wat een breed terrein wordt hier eigenlijk mee bestreken. Want waar is dan het begin en waar is dan het eind? Datgene wat zo onmisbaar nodig is in het persoonlijke leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke leven. In het leven van u, o kind des Heren, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. O, dat is de oproep. Om te bidden, versterk hetgeen gij hebt gebracht. En laat uw hand door ons verzocht uw volk voortaan verhogen. Geestelijke nooddruft, dat is smeken om de genade en om de kracht des Heiligen Geestes. O geliefde geestelijke nooddruft, dat is twist met mijn twisters hemel, Heer. En ga mijn bestrijderen toch te keer. Geestelijke hoge, geestelijke nooddruft, het wordt verwoord in die 42e psalm. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. geestelijke nodig. Het wordt verwoord in Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven toch in uw dienst besteden. Geestelijke nooddruk, dat wordt geleerd, geliefde, in de beleving van de schuld en in het bewenen van de schuld voor Gods aangezicht. Elke keer opnieuw, om dat bloed der verzoening, maar ook om die dagelijkse reinigmaking, geliefde. O, dat is die geestelijke nooddruk, dat is het, neem mijn leven, laat het Heere toch toegevoegd zijn aan uw eer. Dat is toch, geliefden, een vragen om die geest des geloofs, om die geest der genade en om die geest der gebeden. Dat is dat verlangen om verzadigd te worden met het goed van zijn huis en het heilige van zijn paleis. O geestelijke nooddruf, dat is ten diepste de smeekbede. Om de gemeenschap met hem te mogen ervaren. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Maar wat is daar niet alleen voor het persoonlijke geestelijke leven. Maar ook voor het andere leven. Voor het geestelijke leven in de gemeente. In onze gezinnen. In ons vaderland. Wat is dat nodig? Wat is dat nodig, gemeente? Om in de binnenkamer terecht te komen met die geestelijke nooddruft. Als we denken aan onze jeugd. O, zou u toch alstublieft het waar willen maken. In plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. De kerkverlating neemt zo toe. Ook onder ons. Je ziet soms een proces ook in het midden van de gemeente. Aangaande bepaalde jongeren die je met de grootste zorg tegemoet ziet. O Heere, red ze toch. O Heere, breng ze toch terug. O Heere, doe ze toch de kracht van uw liefde ervaar. Opdat ze de wereld zouden verlaten. Een oude natuur ging het doden en de begeerte kregen om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Geestelijke nooddruft, Heere. U hebt het toch beloofd en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dat ik uitstorten zal van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochteren zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Geestelijke nooddruft. Als we zien op onze vrouw. Als we zien op onze man. Als we zien op onze kinderen en ze zijn nog onbekeerd. Geestelijke nooddruft als we zien in het midden van de gemeente. Dat er zoveel laksheid en onverschilligheid kan zijn. Zoveel dodelijke gerustheid. O Heere, laat die geestelijke nooddruft toch op ons hart gebonden mogen worden. Maar niet alleen in de gezinnen, niet alleen in de kerk. Maar ook op de zendingsvelden en op de evangelisatieposten. En ten opzichte van de naaste, veraf en ook dichtbij. Maar niet alleen die geestelijke nooddruft. Maar ook die lichamelijke nooddruft. Want ook die lichamelijke nooddruften die kunnen zo zeer groot zijn. Er kan zoveel zijn wat wel nodig is. En wat toch gemist wordt. Er kunnen zoveel noden en zorgen zijn in onze gezinnen. Er kunnen zoveel noden en zorgen zijn ten opzichte van de kinderen. Er kan zoveel zorgen zijn als er ziekte is, als er kruis is, in onze werk, in onze handicap. Er zijn er zoveel die zoveel moeten missen. En de Heere die zegt, ken mij toch in al uw wegen. Dat geldt ook voor het leven van elke dag. Hij heeft er toch gezegd dat hij de moeite en het verdriet aanschouwt. Of dat het in zijn hand gegeven worden. Wat heeft God ons bevolen te bidden. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En als je het nou niet precies weet of je het wel bidden mag. Zeg het dan maar tegen de Heere. Zeg het dan maar tegen de Heere, jongeren en ouderen. Heer, ik weet het niet precies of het wel mag. Maar ik zeg het toch tegen u. O gedenke mijn geestelijke en lichamelijke nooddruft. Heere, wijs u mij de weg. Wijs u mij de weg in deze wereld vol verleiding en misleiding en verlokking. Wijs u mij de weg in mijn studie. Wijs u mij de weg in mijn verkering. O, wijs u mij de weg als het tegenspoed en teleurstelling in mijn leven is. Jongeren en ouderen, laat de binnenkamer toch niet leeg. Die opperzaal, die binnenkamer, dat is zo'n belangrijke kamer. En laat het model Gods genade niet alleen een belijdeniskamer mogen worden. Want als dat het mag worden, dan mag het ook een eetkamer worden. En dan mag ook daar ervaren worden, laat uw begeerte in alles. Met bidden en smeking bij God bekend worden, gemengd. O, maak dan maar aan de Heere bekend, jongens. Jongeren en ouderen, wat je drukt en waar je zozeer mee bezet bent. En hij is de God die de alwetende is. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En weet je wat nou het wonder is? Dat bidden mag. Dat is nou het wonder. Hij wilde de huizen Jacobs omgebeden worden. O zeker, dan kunnen er van die gebeden zijn die dan schijnbaar niet verhoord worden. En dan kan het alleen maar van. Ja, dat zei, wij pleiten niet op onze gerechtigheden. Maar Heere, doe het dan om Jezus wil. Wat ben je een gelukkig mens. Al voel je je misschien diep ongelukkig. Maar wat ben je een gelukkig mens als je eens bidden mag. En als je je nood eens kwijt mag raken bij die God. Die het gezegd heeft, als ik aanschouw de moeite en het verdriet. Opdat het in mijn hand gegeven wordt. Als we daar eens mogen terechtkomen. Heere, u weet wat nou het meest nuttig en nodig voor mij is. Dan blijft er bij dat gebed om verhoring. Is het dan tegelijkertijd de beden. Maar u wil geschieden. En dat is een heilige kunst, gemeente. Dan gaan we God vrijlaten. En dan gaan we hem toch niet loslaten. Maar dan blijft de bede verhef over ons het licht. Van uw vriendelijk aanschijn, o Heere. Wat een gelukkige jongere of oudere. Die een binnenkamer hebben mag. Nee, dat sluit het werken niet uit. O nee, want de mens die staat ook verantwoordelijk, geliefde. En het gebed dat heft onze verantwoordelijkheden niet op. Dan zal het toch blijven zoals als de Heer het huis niet bouwt. Te vergeefs bouwen de zelfs bouwlieden maar aan maar. Het brengt wel een afhankelijk leven met zich mee. En een afhankelijk leven, dat is een biddend leven. Zo gaat de Heere zijn kinderen aan zijn voeten brengen. In het onderwijs, zonder mij, kunt gij niets doen. Gelukkig dan die mens, die met de discipelen vragen mag. Heere, leer gij ons bidden. Is dat uw behoefte al geworden, gemeente? Hebt u al dat gebed gebeden aan de voeten van Jezus? O, bent u aan de hemelpoort al bekend als een bedelaar. Waarvan de Heere moet zeggen, ik heb hem al menigmaal hier bij die poort gezien. Er zijn de velen die in ons vaderland niet meer bidden. Daar zijn vele godsdienstigen die ook niet bidden. Maar God geven dat er in Hardingsveld, Giessendam, er een volk mag zijn. Dat een binnenkamer krijgt of heeft. Om daar dan te bidden om alle geestelijke en lichamelijke nooddrift. Jongeren en ouderen, hij heeft het gezegd. Zoek mij en leef. Christus sprak zijn gelijkenis uit. Dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. Ach, nog eens. Als het van ons bidden zou afhangen, kind des Heren. Het was nog eeuwig kwijt, ik heb het vorige week gezegd. Maar nu is er een bidden en een dankende hoge priester in de hemel. Die ook voor ons bidt. En toch ondanks dat, wordt toch de kerk des Heren opgeroepen. Wat heeft ons God bevolen? Alle geestelijke en lichamelijke nodruf, zoals hij dat begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dan dat gebed als God het geeft? Hopen we daar de volgende malen bij stil te staan. Met deze vraag, gemeente, moeten we maar naar huis gaan. Heere, leer mij bidden. Amen. Ach, Heere, daar moeten we ook maar mee eindigen. Leer mij, leer ons bidden. Zend die geest van genade en gebeden in het midden van onze gemeente, bij onze jongeren en bij ouderen, opdat er een biddende gemeente zou zijn. Er is zo menigmaal veel gepraat, maar o God, wat zou het nodig zijn dat er gebed komt. Gebed voor onze kinderen, voor de ambten, voor de uitbreiding van uw koninkrijk, voor onze gezinnen, voor degenen die in nood en zorg verkeren. Opdat we zo mogen ervaren, o draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Heb ootmoedig dank voor vandaag. Gaat u met ons die onbekende toekomst weer in. Wil ons sparen en dragen. Als ook in deze week nog een bijzondere bijeenkomst gehouden zal worden in verband met het 60-jarig bestaan van de zondagsschool. O Heere, wil u daar dan ook zijn? En wat zou het een wonder zijn als ook eens gehoord mag worden van die vruchten van dat werk dat in die achterliggende jaren is geschied. Grote ontfermer, gedenk ons dan zo in uw ontfermende genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 96. En daarvan het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Wij maken u nog bekend aangaande de catechisaties, de jongens en meisjes die in 1982 geboren zijn, die worden in januari verwacht. De jongens en meisjes die geboren zijn in 1981, 80 en 79, hopen we morgenavond om 7:15 te ontmoeten. En de oudere jongeren om 7:45. De ouderen die niet kunnen op de maandagavond, die worden op de vrijdagavond verwacht, behalve deze aanstaande vrijdagavond. Dan kan er nog geen catechisatie zijn. Volgende week maandag, als de Heer het geeft, dan hopen we ook om 9:00 te zien wie de belijdeniscatechisatie willen gaan volgen. Dus dan ontmoet ik graag degene die de belijdeniscatechisatie willen gaan volgen volgende week maandag. En dan mag ik de gemeente nog opwekken voor een vrijdagavond, als er een bijeenkomst hier zal zijn aangaande het 60-jarig bestaan van de zondagsschool. En dan volgende week zondag, 's morgens is er leesdienst, 's avonds hoop ik weer in uw midden te zijn. En dan is op die dag de eerste rondgang bestemd voor het deputaatschap bijzondere noden. En dan met name voor de grote nood die er in Rwanda is. Wij gaan u zoeken, zingen Psalm 96 vers 6. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.